Vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
Het is fijn om er te zijn en te zingen met elkaar, zo begeleid. Fijne momenten te beleven. En dan nu het woord dat we met elkaar gaan openen. Ik wil voordat we dat doen met elkaar bidden. Vader, dank u wel dat we met elkaar voor uw aangezicht mogen zijn. Dank u wel dat u ons een gemeente maakt, Vader, waarin we de woorden die u in de schrift geeft door de apostel Paulus leert spellen, leert verstaan met ons verstand en tegelijkertijd, Vader, stap voor stap ons leert dat wat we verstaan hebben in de praktijk van ons leven uit te werken. Ik dank u, Vader, dat u ons kent en lief hebt. Ik dank u, Vader, dat u ons lief hebt niet om iets wat wij gedaan hebben. Of jaren hebben opgebracht. Maar om iets, Vader, in uw hart. Uw liefde gaat naar ons uit. Meer nog, uw liefde gaat uit naar allen. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen. En leid ons in het verstaan, in het overdenken. En ook in het zien, Vader, wat het betekent voor ons leven elke dag. Wilt u dat geven, Vader, tot het ene wat ons hart maar begeert. Dat het is tot lof en eer van u en uw naam. Dat het is tot opbouw van de gemeente. Daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen. Ik kwam in die afgelopen weken, want dit bereid je voor, terecht bij vers 22. En ik zal u dadelijk laten zien wat ik daar fout gedaan heb. Of fout, wat mijzelf opviel toen ik het aan het voorbereiden was, wat ik deed. Het gaat om vers 22, waar dan in de NBG-vertaling staat, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En wat je dan ziet als je het zet tegenover vrucht van de geest, tegenover de werken van het vlees, dan zie je dat Paulus steeds met tegenstellingen werkt. Hij zet tegenover vlees, zet hij geest. Tegenover werken, zet hij geloof. Tegenover wet, zet hij genade. Tegenover duisternis zet hij licht. Ik weet niet hoe het u gaat, maar God werkt in het leven van een mens. God legt zaken in je leven die je vindt, oppakt, uitwerkt. En ik heb het idee dan, dat we zeggen dan zo heel achterloos snel, en ik bedoel dat niet zo negatief als nou klinkt, maar we zeggen heel snel, ja, we hebben een God van genade, van verzoening. En van liefde. En langzaam maar zeker heb ik het idee dat ik van zijn liefde en genade iets ga begrijpen. Je schaamt je aan de ene kant voor, menselijk gesproken, dat je het niet eerder gezien hebt. Maar sommige zaken werkt God uit. En de dingen die hij geeft in predikatie, in toerusting, in elkaar overdenken, dat doordringt ons langzaam maar zeker, denk ik, langzaam maar zeker, van wat is nou eigenlijk liefde van God? Wat is nou eigenlijk genade van God? En hoe mag dat dan in mijn leven uitwerken? Paulus werkt met tegengestelde principes. En daarmee maakt hij zaken duidelijk. En waar de één regeert, waar genade regeert, daar kan de wet niet blijven heersen. En wet en genade kunnen ook geen compromissen sluiten. Kunnen niet zeggen, nou jij een beetje en ik een beetje. Of ik een heleboel, maar jij mag er ook nog zijn. Je hebt van die diepvriesproducten, weet je wel, die koop je dan bij zo'n grootgrutter. En er zitten een aantal pakjes aan elkaar geschakeld, met een perforatie die het nooit doet. En wat je dan nodig hebt, dat knip je eraf. En ik denk een gegeven ogenblik, ik moest er ineens aan denken toen ik me zat voor te bereiden. Meerdere vakjes aan dat ene product. En is het nou zo met de vrucht van de geest dat je afscheurt wat je nodig hebt? Dat openprikt in de macht in tron, verwarmt om het te kunnen eten, om het in je op te nemen. Zou het nou ook zo zijn met de vrucht van de geest? Al die aparte pakjes die samen dat ene product vormen. Zijn die pakjes in ons leven geopend? Voeden we ons ermee? Zijn het zaken waar we ons naar uitstrekken? Want we hebben ze nodig. Ik weet niet hoe u... Ik heb wat exegeten open gehad afgelopen week. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik denk dat u precies hetzelfde weet als ik. Het is niet zo dat liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en al die anderen die er staan, die negen zaken, dat negen schitterende bloemen zijn die een prachtig boeket vormen. Dat wordt wel eens gezegd. Maar ik denk dat het heel anders zit. Het is vrucht van de geest, staat enkelvoud. En die geest, als een bloem die negen bloembladen heeft, die geest werkt in ons leven. En die bloembladen hebben een naam. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het is vrucht van Gods geest in jouw en mijn leven. In uw en mijn leven. Het is niet één schitterend boeket, het is die bloem die God in ons leven tot bloeien brengt. En ik hoop dat ik het mag verstaan. Maar ik zeg, ik hoop dat het in uw leven tot bloei gebracht wordt. Want hij geeft dat. Ik verdien niets. Ik heb gelukkig een God waarbij ik niets heb in te brengen. Ook een God die me niet afrekent als ik dingen niet doe. Ik snap er af en toe in verbijstering niets van. Maar God is een God van liefde. Onvoorwaardelijk. God is een God van genade. Hij geeft om niet. Snap je wat om niet betekent? Ik heb het idee dat ik het een beetje ga verstaan. Maar ik denk aan de grootheid van God en ik denk, nou een flinter dan. Een splinter dan. Vrucht van de geest. Vrucht is iets wat groeien mag in je leven. Vrucht is iets wat komt als je het de tijd geeft. En God neemt de tijd in een mensenleven. Het is één vrucht die in uw en mijn leven tot bloei mag komen. In die rijke veelvormigheid van die negen facetten. Als je het leest, dan is het niet zo. Nou ja, ik ben van nature nou eenmaal wat meer gezellig dan een ander. Het is niet alleen liefde en geen blijdschap. Het is niet, of het is wel trouw en geen zelfbeheersing. Ja, ik ben van nature eenmaal wat kort door de bocht. Ja, ik ben niet zo geduldig. Zij heeft dat wat meer. Het zijn geen eigenschappen die je nou eenmaal hebt of niet hebt, karakterologisch. Het zijn zaken die God in je leven, facetten die God in je leven tevoorschijn brengt. En hoe dan? Door de werking van zijn geest. Door te weten wat er staat, te leven wat er staat, verstaan gaan wat er staat. En de vraag die Paulus eigenlijk zegt is, waar zaai je nou? Wat zaai jij op de akker van je hart? Dat is eigenlijk de vraag. En dan kan je natuurlijk gelijk zitten lezen en denken, oh, dat is voor die en dat is voor die. Maar tot mijn verbijstering staat er dan, in de brief aan de Galaten, dat hij het heeft tegen ons. Tegen gelovigen. En om wat voor soort bodem zaai jij nou, zou je kunnen zeggen. Ben je, en dan zeg ik even, wat het klinkt wat vreemd, maar ik zeg het. Ben je nou naar binnen in je vlees zaaiende? Of ben je nou naar binnen in je geest zaaiende? Het staat, het is gezegd, tegen gelovigen. Je kan niet zeggen, vlees, niet voor mij, geest, dank u wel. Maar het is de strijd waarin ik sta. De dingen die er zijn. Paulus heeft het over u en mij. Paulus heeft het over gelovigen. En wat ik steeds meer verstaan ga. Ik denk als vader, je neemt heel lang de tijd om het in een leven te onthullen. Je neemt heel lang de tijd om het in onze levens in de gemeente te laten zien. Maar als het snel zou gaan, is het ook weer snel weg. Maar groeien in de dingen die God geeft, die bloem, die vrucht van de geest, dat vraagt tijd. En God geeft een groeiproces. En in dat groeiproces hoort pijn. En verdriet, maar zit ook blijdschap en ultieme vreugde. We leren het in alle zaken van het leven van hem verwachten. Eén ding, in alle zaken, het is niet zonder hem. En hoe wordt nou oogst zichtbaar in uw en mijn leven? Dat is als je God de tijd geeft om, en die heeft hij. En je hebt dat woord open en je vraagt vader om wijsheid, de werking van de geest die het je uitlegt, dan wordt die oogst zichtbaar in al die facetten. Al die facetten die uw en mijn karakter gaan vormen. En zoals je een prachtige tropische vrucht ziet hangen, die nog een beetje groenig is, want in zijn rijpe staat is die prachtig gekleurd, dan laat je hem hangen, dan pluk je hem niet. En dan denk je, dan heb ik hem al vast. Hij is groot, hij is lekker straks. En ik pluk hem los van die boom en ik leg hem neer op de fruitschaal. Dat wordt nooit wat met die tropische vrucht. Een vrucht heeft tijd nodig om te groeien. Een vrucht heeft tijd nodig om te rijpen. En moet daarvoor niet alvast worden weggehaald van de boom. Maar hij heeft die sappen nodig. Hij heeft die levensstroom die uit die stam opstijgt, heeft hij nodig om te zetten, om te groeien, om te rijpen. En snap ik het dan ook geestelijk? Een gelovige, u en ik. In alle variaties, maakt niet uit, u en ik. Zijn en worden geleid door Gods geest. Door die geest die God geeft in ons leven. Doordat we het woord open hebben. Doordat we luisteren. Doordat we bidden en praten met Vader over alle dingen die in ons leven spelen. Rijpt die vrucht van de geest. Dat heeft tijd. Ook tijd nodig heeft geestelijke vrucht om te groeien en om te rijpen. En hoe kan je soms niet ergeren aan jezelf? Dat je ineens zo vleeselijk reageert, zeggen we dan. Dat zeg ik als gelovige. Zo vleeselijk reageert. En ik vul dan heel snel een ander woord in, zo vreselijk reageer. Ik had mijn mening al klaar voordat ik het wist. Ik ben kort in de bocht, terwijl ik toch anders weet. Ik heb geen geduld met degene die dan voor mijn voeten loopt. En ik bedoel het in meerdere opzichten. Ik wil van u zijn, Vader. En ik wil in mijn leven dat die vrucht van de geest zien rijpen. En ik heb wel één ding ontdekt, kan maar één ding, kan niet anders dan aangesloten blijven. Zoals die prachtige vrucht aan die boom waarin de sappen omhoog stromen. Ik kan niet losgekoppeld worden. Ik wil niet losgekoppeld worden van de geest die werkt in mijn leven. Dit wat hier staat, die 9 facetten. Die groeien doordat we met Gods geest verbonden zijn en blijven. En dan reageer je op een manier die vleeselijk is. En dan kom ik terug, want dat is de norm, daar leg ik het langs, mijn leven. Niet langs de krant, maar langs het woord. En soms laat dat wat ik doe een zwarte streep achter. Dan ben ik niet tot zijn eer, daar baal ik van. Ongeduld, daar baal ik van. En ik ga er niet lelijk naar mezelf lopen kijken, ik kom dichter bij hem. Vader, alsjeblieft. Ik wil jullie niet in de weg lopen als gemeente. Ik wil niet u storend voor de voeten lopen. Maar ik kies dan woorden vanuit Galaten 2 vers 20 waar staat niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, want we hebben zo'n lijf, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Letterlijk staat er, leef ik in geloof dat van de Zoon van God. Die mij, en dan staat er letterlijk, lief heeft en zich voor mij overgeeft. Geloof is niet alleen maar een zaak van kopie. Geloof is verstaan wat er staat. Misschien in een intellectueel facet daar. Maar de uitwerking beneden in je hart. In je handen en voeten. In de dingen die je zegt. Ik kan niet anders tegen u zeggen dan dat wat God geeft in zijn woord. En er af en toe u in mijn hart laten kijken. Ik hoop dat we met elkaar als gemeente, en dat zeg ik keihard tegen mezelf, denk je eraan? Het is niet zo makkelijk als het lijkt. Maar zeg ik keihard tegen mezelf, mogen wij op de plek waar u ons zet, mogen daar die 9 facetten, die 9 facetten van de werking van Gods geest, mag die vrucht zich tonen. En dan reageer ik, denk ik, jouw ik, niet die van Christus. Maar ben ik blij dat hij me lief heeft. En dat ik geen God ken die me opdraagt, eerst opzadelt met een heleboel voorwaarden die ik moet doen. En dan nog maar de onzekerheid houden van kom ik wel of niet dadelijk waar ik zijn wil. Hoop. 9 facetten. Zo moet ik dan zeggen, 9 facetten zou je zeggen, ik kan niet tellen. 9 facetten. Bloembladen aan 1 schitterende bloem. Je kan er niet even eentje uitplukken. Dan is de bloem niet meer compleet. En als je dan kijkt, dan staan er 3 facetten, telkens gerangschikt. 3 facetten wijzen er op God. Dat zijn liefde, blijdschap en vrede. Liefschap, blijdschap, vrede. Als ik dat dan uitleg, dan is het... De liefde van een gelovige gaat uit naar God. De vreugde in u en mijn leven is het feit dat we God mogen kennen, door hem ons gekend mogen weten. Is vrede met God hebben. Dat soort facetten. En dan staan er 3 facetten daarna die betrekking hebben op de medemens, op de naaste, op elkaar. Dat is langmoedigheid. Dan heb je het weer, geduld. Geduld. Langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid. Hebben we die langmoedigheid, dan hebben we dat geduld. Stellen we ons gevoelsreactie uit en laten we het woord werken. Ten opzichte van hen die het ons niet makkelijk maken. Je neemt als voorganger een beslissing. Je gaat een bepaalde handeling uitvoeren. En dat doe je niet zonder God. Dat doe je met pijn in je knieën van het bidden. En in afhankelijkheid van hem. En dan soms krijgt onbegrip een gezicht. En daar schrik je dan van. Maar als je kijkt naar langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid. Dat zijn zaken die hier op ons betrekking hebben. Drie zaken wijzen op God. Drie zaken hebben te maken met de medemens. En dan komen die drie facetten die op jezelf betrekking hebben. Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Trouw zijn, hoe dan? Zoals hij is. Zachtmoedigheid, hoe dan? Zoals hij liet zien. Zijn willen tot zijn eer. Toen ik op dit moment was aangeland, toen dacht ik, nou, ik kan hier rustig, we hebben toch de tijd, alle facetten rustig met elkaar bespreken. En ik kwam maar tot twee. Kijk, liefde is een zaak die steeds in ons midden klinkt, van het jaarthema uit al. De hele zondag na zondag komt dat naar voren. Als we het over liefde hebben, dan hebben we het over Gods liefde. En voor die liefde van God heeft de Heilige Geest de deur in de wereld opengezet. Daardoor is die liefde in de wereld. En daardoor wekt die liefde van God groei. Vrucht. Ik denk, God legt dat wat we weten moeten als gelovigen in ons leven. Je zou het moeten zien. De lessen liggen er, geestelijke lessen liggen er. Als ik 's avonds op mijn fiets door de Alexanderpolder rijd, op weg naar huis en ik kom richting de Rotte, dan zie je daar van die grote wakken van oranje licht. Wat hebben de tuiners gedaan? Hun kassen aangestoken. Ja, niet aangestoken van wat vind ik dat lekker, maar het licht in hun kassen aangestoken. Ik zal scherper zijn. Als het donker wordt, gaan in kassen de lichten aan. Want de tuinder weet, licht is van belang voor de groei van mijn gewas. Als je bloem aan een plant wil hebben, zet je die plant niet in de kast tussen de schoenen, maar zet je hem op de vensterbank. Ada had zo rond de Pasen narcissen in een mand gezet. En die kleine narcissen, ik heb me er elke keer als ik daar zat, want ik zit daar in mijn stoel, de kranten lezen. Elke keer als ik daar zat, werd ik afgeleid door die gele kopjes van die bloemen. Want wat deden die? Die gaven me les. Een plant geeft ons les. Groei is er niet zonder licht. En wat deden die narcissen in die mand? Met z'n allen één kant uit. Wam! Richting het raam. Richting het licht dat buiten scheen. Logisch. Want je moet het van het licht hebben. En zo is het in het mensenleven ook. Je zoekt naar zaken waarvan je niet weet soms waar je moet vinden. Je zoekt op verkeerde plaatsen. Je zoekt. En dan komt daar die onweerstaanbare liefde van God. En die trekt je naar hem toe. Ieder mens zoekt naar vervulling in liefde. Ieder mens voelt dat onweerstaanbare trekken aan je hart van iemand die van je houdt en er wil zijn. En als je het dan vindt, en ik zeg het, want je mag het uitleggen. Als je het dan vindt, dat licht bedoel ik, die liefde bedoel ik, dan vallen ineens de puzzelstukjes op hun plek. Hier heb ik naar gezocht. Dit was wat ik zocht. O Vader, wat een weg ben ik gegaan om er te komen. En het is allemaal tegen uw woord ingegaan. Ach, had ik dit. Want als God nou, als we nou tegen elkaar zeggen dat God de God van liefde is. Als we nou tegen elkaar zeggen dat God een plan heeft met ieder mens. Heb ik dan nog commentaar op de weg die God gaat met een mens? Denk alleen, wat heb je ervan geleerd? Welke geestelijke les heeft God je met dit gegeven? Ik snap soms nog zo weinig. Maar ik weet sterk en scherp. Dat u en ik, dat wij een machtige God hebben. En leer me maar de genade, leer me maar de liefde, leer me maar de alle zaken die er staan om tot uw eer te zijn. Niet van, ben ik een grote voorganger. Ik bedoel gewoon, daar heb ik niets mee. We zijn de gemeente waarin dit soort facetten van de vrucht van de geest mogen klinken. Onweerstaanbaar als in een mensenleven. als God zich daar geeft. Dat kunt u zelf vertellen. Tegen misschien degene om u heen of vanmiddag bij de koffie heeft u een goed gesprek. Maar ieder mens zoekt vervulling, zoekt liefde, zoekt herkenning. En wat een vervulling is het als je in je leven de deur gaat open doen, open gedaan krijgt, zo moet ik het zeggen. En God is er, die je leven vervult. Als God het in je leven geeft, dan merk je ineens, ik heb het op allerlei plaatsen gezocht. En u kent mijn achtergrond, mijn plaats was de Nederlandse literatuur. Alle boeken. Voorzichtig zeggen nu. Alle boeken. Nee, ik kom niet langs vanmiddag, hoewel. Ruil ik in voor dit. Want daar staat waar ik mee kan leven. Daar staan de antwoorden op mijn vragen. Daar staan de levenslessen, de geestelijke lessen die God u en mij wil geven. Want u weet het, geen literatuur, maar misschien sport. Of uw eigen antwoord. Maar wat nou werkelijk het punt is waar ik mee kwam te denken. Liefde mag ik leren kennen. Liefde wil ik begrijpen. Liefde krijg ik langzaam maar zeker door. Ik weet dat liefde een werkwoord is. Ik weet dat God genade schenkt en al die dingen meer. Dat was het woord liefde. Sla je wat dingen over vanwege het bord. En toen wilde ik doorstappen naar vrede. En toen dacht ik, mafkees. Waarom laat je de blijdschap, de vreugde, waarom sla je die over? Alsof het normaal zou zijn. In Romeinen 14 zegt Paulus, ja, ik zeg niet elke tekst die er staat, maar het staat oranje van de tekst, want ik markeer teksten oranje. Paulus spreekt van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Rechtvaardigheid, dan heb je vrede met God, verkent verzoening, en dat geeft blijdschap. Zijn wij als gelovigen niet heel erg snel met de blijdschap voorkomen? Waar denken we om als het, wat denkt u aan? Wat denk je aan als het om geloof gaat? Oh, je mag helemaal niks. Of denkt u bij gelovigen aan, of je, als je karnemelk drinkt, vind ik dat. Krijg je zo'n zuur gezicht. Misschien hartstikke lekker, maar niet. Zo kijk ik erbij en ik hoef het dus nooit. Is geloven moeilijk kijken? Is geloven, je worden je allerlei dingen verboden? Of is geloven ondanks alles iets wat je zelf moet doen, in plaats van wat God geeft? Ik denk, kunnen we als gemeente eigenlijk wel uit de voeten met blijdschap? Ik bedoel niet dat opgepompte, hè, wat u dan wel eens ziet, laat ik voorzichtig blijven, dat opgepompte wat u wel eens ziet, heel veel plezier. Wat ben ik lekker aan het zingen? En als iemand dan op jouw parkeerplek staat, als je thuis komt, is dat plezier gelijk weg. Of zoiets onnozels. Zijn we vergeten als mensen? En ik vergeet het wel eens door alle zaken die op mijn bord liggen. Ik zeg het u eerlijk, het gaat over, dat is heel duidelijk. Maar dat blijdschap een kenmerkend onderdeel van jou en mijn geloofsleven is. Je hebt toch vreugde om dat wat God in je leven doet, toekomst die hij geeft, verwachting die hij wekt, God wat hij uiteindelijk uitwerkt. Het is lijden met degene die lijden. Maar vergeten we niet blij te zijn met degene die blij zijn, kind dat geboren wordt. Blij met te weten wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld Efeze 3, waar we als Bijbelkringen mee bezig zijn. Waarom zegt Paulus nou in Filippenzen 4, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Waarom kan je dan blij zijn als gelovige, ook in de moeilijke omstandigheden? Omdat je mag beseffen dat God van je houdt en je nabij is. Dat God naast je staat en met je gaat. Dat God in zijn woord zaken voor je klaarzet en zaken aangeeft hoe ze zitten. Dan ga je heel anders denken. Dan denk je niet, dat heb ik allemaal gedaan en nu dit. Maar dan ga je denken, God heeft alles een tijd en een plaats gegeven. Wat ben ik blij dat God mij de weg heeft laten gaan die ik mag gaan. Ken ik de weg van een ander? Ken ik datgene wat het in een ander leven doet en uitwerkt? Nee, ik niet. Als het me niet gezegd wordt, zie ik het niet. Ja, af en toe. Ogen vertellen een hoop. Maar ik heb ooit in het verleden een keer een preek gehad, waarin ik het had over zaken die, over eieren in een nest. Toen heb ik het gehad over onbebroede eieren. Waarom is dat in mijn leven dan niet gebeurd, terwijl u dat in het andere leven wel geeft, vader? Ik ken de weg niet die God met een mens gaat. Ik weet wel dat ik genoeg heb aan mezelf. Ik bedoel dat in die zin, de weg die God met me gaat, af en toe, maar hij doet het niet fout. En af en toe ben ik blij, zo ontzettend blij, dat ik weet de macht wat er staat. En dan hoop ik maar dat het er een beetje uitkomt. En dan kruip ik een beetje dicht bij hem. En dan vraag ik, vader, wilt u het geven? Laat ik de zaken staan waar u ze neerzet. En dat ik ze heb kunnen laten staan, was uw werken in mijn leven. En ik heb geen commentaar op wat een ander doet, want dan zou ik het commentaar neerleggen bij de verkeerde. Al die zaken die God geeft, al die dingen die ons vreugde geven. De wereld zit er met zijn vuile, vieze, smoezige handen aan en verziekt het. Maakt het vuil, maakt het vies. Seksualiteit is niet iets waar je ver van moet houden. Seksualiteit is niet iets waar je een beetje stiekem met elkaar over kan smoezen. Niet iets plats. Moet eens lezen wat de schrift erover zegt en krijg je een kleur van genot. In de goede zin. Vader wordt machtig. Verheug je in de vrouw van je jeugd. Heerlijk. Als hij dat geeft. En zo staan er nog meer. Die heb ik u net gezegd. Ook een leuke spreuk. Jonge mensen. Mogen uw vader en uw moeder zich verheugen. Mogen zij die u baarden zich verblijden. Draag ik een boodschap als er van Albert Heijn komt. Van de Grutte komt. Doe ik de deur voor de open. Ben ik gewoon de zoon die van zijn moeder houdt? Ben ik de dochter die van haar houdt? Ben ik het wel gigantisch met haar oneens? Die zaken die we in de schrift mogen zien. De blijdschap om een kind dat geboren wordt. Maar ook de blijdschap met kinderen die hun draai in het leven vinden. En een hart dat zo dicht bij God wil zijn. In elke omstandigheid, want dat hebben wij niet voor het zeggen. God werkt dat uit in een leven. Herstel dat God geeft na ziekte of na een crisis. Want wat weten wij van elkaar dan het zondagse gezicht? Ik word zo moe van datgene wat de kranten, wat de televisie ons, wat de media ons voorschotelen. Dat is altijd maar weer de aantasting van zaken die God in mensenlevens heeft gegeven tot zijn eer. Dan krijg je misbruik van seksualiteit. Krijg je abortus, krijg je euthanasie. Heel die gaafheid in een mensenleven die door anderen verziekt wordt. En waarom, dat vraag ik me eens af, waarom is het nou zo moeilijk om in een krant positief nieuws te zetten? Ik heb zo'n christelijk dagblad die dat regelmatig doet, ook goede dingen, positieve dingen in de krant zet. Dan denk van, ha, gelukkig, zo werkt het ook in het leven van een gelovige. We mogen hem kennen. God die zich verzoent met de wereld. Die boodschap mogen we herauten. Of mengen we daarin de wet van eerst moet je dit en dan moet je dat en die voorwaarden moet je vervullen. Nee toch. Er is maar één knetterend goed bericht. Spetterend, stralend, superieur. Dat is het evangelie. Van genade en verzoening. Mensen stikken. Er wordt de keel van dichtgeknepen. In een steeds benauwder milieu. Geestelijk en letterlijk. En God geeft adem. Zijn geest in ons leven. God geeft een leven waarin het bedorven ruikt, het opengooien van de ramen en lucht om hem te loven, hem te laten leiden. Blijdschap is een vrucht van de geest, een facet van de vrucht van de geest. Het zijn die dingen die je hoort, maar koppel je dat dan aan blijdschap? Wat de Colossenzenbrief zegt in het eerste hoofdstuk, rond vers 17. Onbeschuldigbaar. Het staat niet zo in de MBG, maar het staat in het Grieks wel zo. Onbeschuldigbaar. Romeinen 8, spetterend. Niet te scheiden van de liefde van God die zich uitdrukte in Christus Jezus onze Heer. Als ik iemand aanhang, dan is het mijn Heer wel. Want Hij verandert niet. Hij heeft onverkort en onvoorwaardelijk lief. Dat is wat de wereld moet weten. Niet op een verkeerd been worden gezet, wat men constant doet, maar weten mogen wie God is. Dan ga je straks naar huis, hè? Preek is bijna gebeurd. Lekker korte broek aan, zonnetje, fietsen. Als je nou dadelijk in de auto zit, bij de soep in de tuin, want het zal het wel worden. Horen je kinderen dan praten met je man of je vrouw over wat je gehoord hebt? Hoor je hoe je erover doorbrengt, of doorpraat? Lopen je kinderen wel eens binnen op het moment dat je Gods woord open hebt? Of zo? Ja, wat is er? Hey? Kennen ze je zo? Kennen ze je zo ook als de deur is dicht, pa bid, ma bid? Kennen ze je als degene die met ze bidt voordat ze gaan slapen? Straal je überhaupt uit dat je blij bent met God? Wat hij deed in de zoon voor jou? Voor jou? Voor mij? Dat soort hele simpele zaken. God heeft ons lief. En nou hebben we één ding scherp en daar ga ik mee eindigen. Anders wordt het helemaal geel voor mijn ogen. En ik zeg er niets van, ik geef het u alleen aan. Stort je ziel en je zaligheid in je baan? Stort je ziel en je zaligheid in het verwerven van veel inkomen? Ik heb nog een goed doel trouwens. Zorg je dat het maar om één ding gaat. Erkenning van je omgeving. En dan offer je heel veel voorop. Gisteren een chirurg in de krant. Mijn vrouw weet dat ik mezelf 5 jaar gegeven heb. En dan moest ze het maar mee doen. En na 5 jaar ben ik er weer voor haar. Ik denk, de Bijbel noemt zoiets dwaas. Wie zegt dat je 5 jaar hebt? Geniet van de vrouw van je leven. De vrouw van je jeugd. En breng met haar dag in, dag uit door. U begrijpt hoe ik het bedoel, hè? Vreugde is toch iets wat in je komt als je niet alleen of niet op jezelf gericht bent, maar op de ander gericht bent. Kleine letter, hoofdletter. Ik kende iemand zo goed. En die gaf alles, alles, alles om maar gezond te zijn, oud te worden, want de kwantiteit telde. En ik dacht wel eens, waarom heb je niet gegokt op de kwaliteit, pa? Het schitterende, het blije moment, hij is er. Hij heeft me vast en laat me niet los. Blijdschap komt niet door wat ik heb. Maar blijdschap komt door wie ik mag zijn. Door wie wij mogen zijn als gemeente, als gelovigen. Laat ik gelovigen zeggen, ik wil de rijmer trekken. Die we mogen zijn in Christus Jezus en in Gods ogen. Bent u blij omdat God de Zoon de brug heeft laten slaan en u vrij bij hem mag binnenlopen? Filippenzen 4, vers 6 en 7 leest u vanmiddag door, hè? God geeft alles wat we nodig hebben. Om in en met een bepaalde situatie te leven. Ik weet één ding. Wat maakt me blij? Wat geeft me vreugde die van een hele andere dimensie is? Dat is het besef dat de Heer er is. Nu en tot in elk moment van de toekomst. En dat ik van de liefde van Hem, die de liefde van God de Vader liet zien, niet te scheiden ben. We zijn van Hem. En we zijn voor Hem van waarde. Het is wat Paulus zegt. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Amen.